Goedenavond, gemeente. Hier aanwezig in de kerkzaal, thuis met ons meeluisterend of kijkend. Voor de eerste of voor de tweede keer, nu of later. Welkom in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dominee Sparreboom, fijn dat u hier bent gekomen. Uit Nieuwekerk, niet in Zeeland hadden we het net over. Maar rond Rotterdam, we zien ernaar uit wat Gods geest tot u heeft gesproken. Naar aanleiding van de mededelingen van vanochtend nog een correctie. Ik meldde vanochtend, dat is overleden, de heer Joppe, de schoonvader en vader van Jolanda en Cor, Johan en Maya, Kees en Agaat. En de meesten zullen het wellicht wel begrepen hebben, maar het is de vader van Jolanda. En die heet meneer Bonen, IJsbrand Bonen om precies te zijn. Dus met bij deze heb ik dat rechtgezet. Neemt niet weg dat het verlies er is, dat we meeleven met de familie en zijn goede dagen, voor zover je goed, maar in ieder geval goede dagen met Gods nabijheid bij de uitvaart mogen vinden. Verder staan in de weekbrief diverse namen van mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat kan met een kaartje, met een bezoekje, een WhatsAppje, een gebed. Het is een kleine moeite, maar veel mensen zijn erom verlegen en zijn er heel erg blij mee. Dus wilt u aan ze denken. Vandaag is de collecte voor het werk van de gemeente. We hebben 1 collecte van harte aanbevolen. En tot slot, na de dienst hebben we koffie. Het is de eerste zondag van de maand. Van harte uitgenodigd om na te praten met elkaar. En zoals we daarnet hoorden al, we zingen als aanvangspsalm 42. Evenals een moederhinde naar het water smacht, zo schreef mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. En voor zover dat mogelijk is, wil ik u vragen om dat staand te zingen. We wensen elkaar een hele goede gezegende dienst toe.
Thank you. Zullen we ons in de stilte voorbereiden op de ontmoeting met de levende God? Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We denken straks na over het boek Job. En over de persoon van Job en wat Job allemaal meemaakte. En dat is heel heftig en dat kan soms ook al allerlei waarom-vragen oproepen. Waarom gebeurde dit en dat in mijn leven of in de wereld? Dat is een vraag die ook in de Bijbel wel voorkomt. Maar een andere vraag die ook in de Bijbel voorkomt is niet zozeer waarom, maar de vraag hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog? Het lijden in de wereld. Hoe lang duurt het nog? Het lijden in mijn eigen leven. En dat is de vraag die ook in Psalm 13 wordt verwoord. Hoe lang nog, Heere? Psalm 13 zingen wij met elkaar. Laten we, voordat we de Bijbel gaan lezen met elkaar, een bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heer onze God, trouwe, barmhartige Vader in de hemel door de Heer Jezus Christus. We danken u dat u die woorden op onze lippen legt en dat we het mogen uitzingen. U bent goed geweest voor ons, voor mij. En wat is het een wonder als we dat mogen zingen, mogen meezingen, niet alleen met onze mond, maar ook met ons hart. Dat u goed geweest bent voor ons, dat we vandaag hier in dit, op deze plek mogen zijn, in uw huis, voor uw aangezicht. Om te zingen en te bidden, om uw woord te horen, om elkaar te ontmoeten. U bent goed geweest voor mij, u bent goed geweest voor ons, zo zingen we dat. En wat een wonder als er allerlei redenen tot dankbaarheid zijn, als er zegeningen in ons leven zijn. Dan danken wij u daarvoor. Maar Heer onze God, het gaat nog verder. U bent ook goed geweest voor mij, u bent goed geweest voor ons. Ook in de tegenslagen, in de teleurstelling, ook als het tegen zat en moeilijk was. Bij verdriet, bij pijn en moeite. Ook dan was u er en bent u er met uw woord en met uw geest en draagt u ons. Daar danken wij u dan voor. En zo danken wij u en loven en prijzen uw grote naam, Heere. En dan zeggen we ook dat dat lang niet altijd gemakkelijk is. Dat het lang niet altijd onaangevochten is. Soms zijn er ook in ons leven zomaar die vragen. De waarom vragen. Waarom gebeuren de dingen in ons leven en waarom gebeuren de dingen in de wereld? Of met de woorden die we zojuist zongen, hoe lang duurt het nog dat uw koninkrijk komt? Hoe lang duurt het nog dat er zoveel oorlog is? Hoe lang duurt het nog dat er zoveel verschrikkingen zijn, zoveel lijden, zoveel pijn? Hoe lang nog, Heere? En we roepen tot u en we bidden tot u. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Heer onze Vader in de hemel, we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest in dit uur van samen zijn. In ons bidden, in ons zingen, in ons luisteren, in ons spreken, in ons musiceren. Schenk ons de leiding van uw Heilige Geest. Bouw ons op, geef dat we getroost en met nieuwe moed en nieuwe kracht verder mogen gaan het leven in. We bidden u, geef de duivel geen kans om het zaad van het evangelie weg te roven en om ons bij u vandaan te halen. Wees ons zo nabij in dit uur van samen zijn, hier in de kerk, of thuis, op welke plaats we ook zijn en meekijken en meeluisteren. Zo bidden wij dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik zei al, ik wil graag een gedeelte uit het boek Job lezen. Het eerste hoofdstuk van het boek Job, dat heeft verschillende aanleidingen. De eerste aanleiding is dat ik in deze periode van de zomer net even wat meer tijd heb dan in het winterseizoen om toch eens eventjes wat meer te verdiepen in een wat ingewikkelder boek. En een boek Job is best een ingewikkeld boek. En dat niet alleen omdat de hoofdstukken ingewikkeld zijn, de taal ingewikkeld is enzovoort, maar meer omdat het thema best ingewikkeld is. Het is een heftig thema wat er in het boek Job aan de orde komt. Dus dat is eigenlijk het tweede wat de aanleiding is om dit gedeelte te kiezen en daarover te gaan preken in een nieuwe Kerk aan de IJssel in een serie van een 8 keer. Een andere aanleiding is dat collega dominee Dirk de Bree, hij is dominee in Utrecht, een heel mooi, interessant, boeiend boekje over Job heeft geschreven, de kwestie Job. Nou heb ik geen aandelen in de uitgeverij van Dirk de Bree, dus zo niet, maar ik wil het wel noemen en ook wel aanbevelen. De kwestie Job, een goud eerlijk boek. Dirk de Bree, dominee in Nieuwkerk in Utrecht, heeft het boek geschreven. En naar aanleiding van het boek toert hij zo'n beetje door het hele land met inleidingen, met besprekingen, met lezingen. En dat blijkt aan te slaan. En dat blijkt vooral aan te slaan bij jongeren, in de jonge generatie, bij twintigers. Omdat de vragen die hij op tafel legt, eerlijk zijn, puur zijn, authentiek zijn en ook herkenbaar zijn. Dus de kwestie Job. Nou, dat als de aanleiding om uit Job te preken. Job 1, lezen we met elkaar. En er was in het land Us een man, wiens naam was Job. En ik zie dat dit een andere vertaling is. Dan gaan we dat lezen. Dat zal deze vertaling zijn. Ik pak de eerste de beste Bijbel die ik zie. Maar in het land Us woonde een man die Job heette. Dit is een andere vertaling. Goed. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun 3 zussen uit om bij hen te komen eten en drinken. Wanneer zo'n feest voorbij was, liet Job zijn kinderen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan 's ochtends vroeg op voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed het telkens weer. Op een dag kwamen de hemelbewoners een opwachting maken bij de Heer, en ook de Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg hem, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedoold op de aarde. De Heer vroeg aan de Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op de aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. De Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem, luister, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok de Satan. Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei, de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen. Maar plotseling werden we overvallen door de Sabeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaard doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht. Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht. De Galdeën overvielen ons van 3 kanten en roofden de kamelen, en ze doodden de knechten met de zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht. Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de 4 muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich ter aarde. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik tot de aarde terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Dus het woord van de Heer onze God voor ons deze avond. We zingen het lied, Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. zingen straks het lied In mijn twijfels, mijn verdriet. Dat is in het Engels een lied van Rand Collective, My Lighthouse. En we gaan het zien of het bekend is. Gaat wel. Thema is geloven om iets of om niet. En de kerntekst is de vraag die de Satan stelt aan de Heere in Job 1 vers 9. Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? In het boek wat ik al aanhaalde, Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, begint Dirk de Bree, dominee in Utrecht, met een persoonlijke anekdote. Hij vertelt, hij is dominee, maar hij is ook voetballer, althans in zijn vrije tijd voetballer. Hij vertelt aan het begin van zijn boek dat hij tijdens een van zijn wekelijkse voetbaltoernooitjes na de voetbalwedstrijd zo eens lekker aan de bar zat, biertje in de hand, gezellig aan het kletsen, samen met een paar vrienden, en dat een van die vrienden op een gegeven moment aan hem vraagt, joh, jij bent toch christen, je bent toch dominee, waarom geloof jij eigenlijk? En dominee de Bree, die krijgt even een blackout, die denkt van ja, wat moet ik nou in alle snelheid zeggen? Die denkt terug aan alles wat hij geleerd heeft tijdens zijn tentamens, apologetiek enzovoort en dogmatiek. En dat gaat allemaal door zijn hoofd en hij heeft allemaal verhalen van waarom het goed is om te geloven en waarom het belangrijk is om te geloven, maar dat komt er allemaal niet uit. En hij stamelt wat van, ja, zo ben ik opgevoed. En als je gelooft, dan geloof je in iets wat groter is dan jezelf. En je hoort iets van de liefde en je komt dan in de hemel terecht. En zo stamelt hij wat. En zijn vrienden die luisteren zo eens eventjes en die zeggen dan als conclusie, oké, dus je gelooft omdat je daardoor beter wordt. Omdat je het beter krijgt. Je gelooft dus iets omdat je daardoor beter krijgt. En Dirk de Bree zegt dan, ja, is dat eigenlijk zo? Als ik terugdenk, zou ik dat dan opnieuw zo hebben gezegd als ik daar op die barkruk had gezeten en als ik daarover na had gedacht? Zeg van, ja, is het dan eigenlijk zo dat ik geloof omdat ik iets krijg? Omdat het me iets oplevert op de een of andere manier? Of geloof ik omwille van God zelf? En hij stelt dan de vraag, en dat is de vraag die ik dan ook maar aan u en aan jou wil stellen. Stel dat je op die barkruk had gezeten. En dat je vrienden of je collega's diezelfde vraag aan jou hadden gesteld. En je had even wat meer tijd gehad om erover na te denken. En je had mogen antwoorden. Wat zou je antwoord dan zijn? En dan kan je antwoord van alles zijn. Dat is allemaal goed ook. Geen enkel antwoord is fout natuurlijk. Je antwoord kan dan inderdaad zijn, ja, ik ben ermee opgegroeid. Je antwoord kan natuurlijk zijn, als ik naar de kerk ga en als ik geloof, daar krijg ik een stukje rust van. En je antwoord kan natuurlijk zijn, door naar de kerk te gaan, door te geloven, weet ik dat ik bij een groep hoor. Dat ik bij een club behoor en die club die kijkt naar mij om en ik kijk naar anderen om. Of dat je zegt, ja, doordat ik geloof, daardoor heb ik het gevoel dat ik een moreel beter mens ben, dat ik daardoor betere keuzes maak. En, nou, zo kun je allerlei antwoorden geven die op zichzelf gesproken niet verkeerd zijn. Het zijn allemaal goede antwoorden. Maar dat zijn wel allemaal antwoorden die aangeven dat je gelooft om er iets mee te bereiken. Om succesvol te zijn of om, nou ja, ergens bij te horen. Dus het is altijd geloven om iets te bereiken. Dus de vraag is, geloof je nou om iets? Of geloof je nou om God zelf? En stel nou dat het allemaal wegvalt. En elk voordeel wegvalt. Waar geloof je dan om? Waarom ga je naar de kerk? Waarom bid je? Waarom lees je uit de Bijbel? Nou, in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, het Bijbelboek Job, wordt onze aandacht getrokken door een man die lang geleden leefde, Job. Dat wil zeggen, we weten niet precies wie hij was. Hij heeft geen stamboom. Hij komt zomaar in de geschiedenis terecht. We weten ook niet zoveel over de plaats waar hij woont, het land Uz. wordt genoemd, maar waar dat gebied nou precies ligt, de wetenschappers zijn het er niet over eens en het is ook moeilijk om het op de kaart aan te geven. Het doet er ook niet zo vreselijk veel toe wie hij in de historische tijd is geweest. Veel belangrijker is om te kijken naar hoe die getekend wordt. En dan wordt Job op twee verschillende manieren getekend, wel op meer misschien manieren natuurlijk, maar twee dingen springen er in dit eerste hoofdstuk uit. Hij wordt allereerst getekend als een ontzaglijk rijk mens. Hij wordt getekend als een rijk mens die heel veel bezittingen heeft. En zijn rijkdom wordt in het eerste hoofdstuk opgesomd. Hij heeft een enorme veestapel. Ja, wij zouden tegenwoordig zeggen een enorm wagenpark. Hij heeft talloze schapen, kamelen, runderen, ezelinnen. Hij heeft talloze dienstknechten. Wij zouden zeggen hij heeft talloze werknemers. Hij staat aan het hoofd van een grote onderneming. Wij zouden zeggen in onze tijd, Job, dat is een multimiljonair of misschien wel een multimiljardair. Een van de allergrootste, allerbelangrijkste, allermeest succesvolle mensen in de wereld. En bovendien is hij ook in zijn persoonlijk leven rijk gezegend met heel wat kinderen. En kinderen, nou ja, zo weet u, dat is in het Oude Testament een zegen. Ook in onze tijd natuurlijk is het een zegen om kinderen te hebben, maar in de Bijbel betekent kinderen hebben, ja, dat je rijk gezegend bent. Dus Job heeft het kortom gemaakt in het leven. Job is echt een succesvol mens. En, dat is het tweede wat we over Job weten, Job is ook een godvrezend mens. Niet op een huichelachtige manier, integendeel, hij is authentiek, hij is oprecht, hij is eerlijk, hij is onberispelijk, hij wil niks met het kwaad te maken hebben, hij is heilig. Dat kan dus kennelijk rijk zijn en gelovig zijn. En dat blijkt er vooral wel uit op de manier waarop hij met zijn kinderen omgaat. Ik vind dat heel mooi, echt een voorbeeld. Zijn zonen en zijn kinderen die genieten behoorlijk van het leven, die hebben een feest, dag en dag nodigen ze elkaar uit in hun huis en ze vieren dan feest en ze eten met elkaar en ze drinken met elkaar. En wat ze drinken, dat zal vast geen ranja zijn geweest, het is heel wat wijn en het zal er goed aan toe zijn gegaan. Ze zullen hebben genoten van het feestje. Wij zouden zeggen, in onze tijd, in iedere week, iedere dag is er wel ergens een feest of een festival te vinden waar ze naartoe gaan. En aan het einde van zo'n feest roept Job zijn kinderen bij zich om hen te heiligen, het heiligingsritueel, het reinigingsritueel te ondergaan. En wat dat dan precies is, nou ja, waarschijnlijk moesten ze zich wassen op een rituele manier. En zal Job ook tegen hen hebben gezegd dat ze zich moeten onthouden van seksuele gemeenschap. Dat is waarop hij hen heiligt, maar bovenal heiligt hij hen, zijn kinderen, op een nog veel mooiere manier. Iedere morgen staat Job vroeg op. En voordat hij naar zijn werk gaat, naar zijn kamelen en naar zijn schapen, knielt hij neer, buigt hij zijn knieën, bidt hij voor zijn kinderen en offert hij voor zijn kinderen. En ik probeer me dat zelf voor te stellen. Dat Job daar iedere dag opnieuw, voordat hij aan de slag gaat, in alle vroegte, bid voor zijn kinderen. Want, zegt hij, stel je voor dat mijn kinderen tijdens een feest en een feestmaaltijd hebben gezondigd. Stel dat mijn kinderen God in hun hart vaarwel hebben gezegd. Dan offer ik mijn offer voor hen in hun plaats. En dan draag ik mijn kinderen aan de troon van Gods genade op. En ik vind dat zo'n prachtig voorbeeld. Wat mooi als je zo'n vader hebt, die zo voor je bidt, die je zo opdraagt aan de troon van Gods genade. En wat mooi als je zo'n vader bent, of een moeder, of dat je zo bidt voor de kinderen en de jongeren, de jongvolwassenen van de gemeente. Wat mooi als je zo'n mens bent, die 's morgens vroeg bidt voor je kinderen en voor de kinderen van anderen. En hij zo opdraagt aan de troon van Gods genade. Job doet het niet omdat hij zo'n overspannen vader is, die zijn kinderen niet los kan laten, maar omdat hij er werkelijk naar verlangt dat zijn kinderen vastblijven aan de Heere God. Dat God hen blijft dragen. Prachtig voorbeeld. Nou, dat de schrijver van Job zo een plaatje heeft gemaakt van Job in zijn rijkdom en in zijn geloof, in zijn vroomheid, krijgen we een blik in de hemelse gewesten. Dat gebeurt vaker in de Bijbel, dat het als het ware een gordijn eventjes opzij wordt geschoven en dat we achter de schermen kunnen kijken. Zo gebeurt dat hier. Zo gebeurt dat bijvoorbeeld in het boek Openbaring. Openbaring is ook zo'n boek waarbij we iets zien, een glimp krijgen van wat er achter de wereldgeschiedenis, boven de wereldgeschiedenis, achter de hemelse gewest, achter dat gordijn plaatsvindt. Dat krijgen we hier te zien. En het is goed om te bedenken en te beseffen dat Job zelf dat niet ziet. Job zelf is op de aarde, Job zelf ziet niets van datgene wat er in de hemelse gewesten gebeurt, wat daar afgesproken wordt en besproken wordt. Maar onze ogen als hoorders en als lezers worden getrokken naar die hemelse troonzaal. En in die hemelse troonzaal zien we vooral dat God de Heere regeert. Dat is het allerbelangrijkste. Zo zien we dat hier. Zo zien we dat in de Openbaring aan Johannes, zo zien we dat op meer plaatsen. In de psalmen bijvoorbeeld, is dat een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste wat we zien. God regeert. Niet de koningen van de wereld, niet de wereldleiders, niet de machten die ons naar beneden kunnen trekken, niet de dood, maar God regeert. Hij heeft de macht in handen. Hij trekt aan de touwtjes. En dat is een geloofsbelijdenis. Ik bedoel, dat is niet onaangevochten. Dat zie je niet met je blote oog. Dat is iets wat je alleen met het geloofsoog ziet. Want, ja, zo gaat de schrijver van het boek Job verder. Wat er dan in de hemelse troonzaal gebeurt, dat is adembenemend. De zonen van God, zo staat er in een andere vertaling. De hemelbewoners, staat er in onze vertaling, zijn daar in de hemel, in die hemelse troonzaal. Dat zijn de engelen, de wezens die wachten op de opdrachten die God geeft. God geeft zijn engelen de opdracht om dan hier en dan daarheen te gaan. Gabriel gaat daarheen, Michael gaat daarheen. Boden van God, doe dit en doe dat. De engelen in de hemel die juichen voor de troon van God. Dat doen de engelen. En dan staat er dat er tijdens een van die vergaderingen, tijdens een van die bijeenkomsten in de hemelse gewesten, waar de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heere, ook de Satan in hun midden is. En dat is vreemd. Dat kan ik niet uitleggen. Dat is bijzonder en merkwaardig. Dat de Satan die kennelijk, of die voor de grondlegging van de aarde uit de hemel is gestoten, is gevallen. De Satan is immers een gevallen engel. Dat ook de Satan hier kennelijk de toegang heeft tot de troonzaal, tot de hemelse troonzaal. En wat er dan gebeurt, dat is, nogmaals, dat is adembenemend, want dan vindt er een gesprek plaats tussen de Heere God, de Almachtige, en de Satan, zijn grote tegenstander. En in dat gesprek vraagt de Heere God aan de Satan waar hij vandaan komt. En dan antwoordt de Satan, ik heb rondgetrokken over de aarde en rondgewandeld over de aarde. In onze vertaling rondgezworven en rondgeduld op de aarde. En ik hoor daar iets in van, de duivel heeft rondgeduld. Dold, rondgezworven, is op de aarde geweest, heeft daar rondgetrokken. Ik hoor daar iets in van, hij is soms heel aanwezig rondgetrokken. Heel duidelijk, dat je de Satan ziet en hoort en het briesen van de leeuw, een brullende leeuw. Zoals de Satan op de dag tot op de dag van vandaag soms heel nadrukkelijk aanwezig is, dat je het ziet en dat het dendert. Zoals bijvoorbeeld in landen waar christenen worden vervolgd vanwege het geloof of worden gediscrimineerd. En dan weet je, daar is de Satan zo duidelijk aan het werk. De Satan heeft rondgezworven en rondgeduld. Ik hoor daar iets in van, soms is de duivel niet zo stevig aanwezig, maar dan is hij veel meer rustig aan aanwezig. Dan doolt hij wat rond, dan zwerft hij wat rond, dan gaat hij wat rond door de rijen. En zo gaat hij, denk ik, in onze westerse wereld vaak rond. Rustig aan, fluisterend, zonder dat je door hebt. Maar allebei, of die nou doordendend of zachtjes fluistert, allebei met hetzelfde doel, namelijk om mensen bij Christus vandaan te trekken, om mensen los te weken van God. Waar kom je vandaan? Vraagt God aan de Satan. Ik heb rondgezworven op de aarde. En de duivel gaat rond tot op de dag van vandaag. En wees het je van bewust. Zonder nou achter iedere boom een demon te zien, wees je ervan bewust dat de duivel tot op de dag van vandaag rondgaat om ons bij God vandaan te trekken, om ons los te weken bij Christus. En bescherm jezelf ervoor, of er tegen. En nadat de Heere God dat heeft gevraagd, zegt de Heere God tegen de Satan, heb je ook Job gezien? Want Job is rechtschapen en is onberispelijk. Hij heeft ontzag voor mij. Hij mijt het kwaad. Best wonderlijk dat de Heere God op Job wijst, die gelovig is. En de Satan stelt dan deze kernvraag. Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? Is het zonder reden dat Job God vreest? Geloof Job nu in God omdat hij zoveel succes heeft? Omdat hij gezegend is met kinderen en omdat hij gezegend is met veel bezittingen? Gelooft Job omdat hij iets heeft ontvangen? Of gelooft Job in u, o God, omwille van uzelf? Waarom geloof je in God? Waarom ga je naar de kerk? Waarom bid je? Waarom lees je in de Bijbel? Is dat omdat je er op de een of andere manier beter van wordt? Bevoorrecht wordt? Of om God zelf? Dat is de doordringende vraag vanavond. Geloof je in God ook als het helemaal niets oplevert? En wat blijft er dan over van je geloof? Als je geen enkel belang hebt. In de hemel geeft de Heere God ruimte aan de Satan. Dat is ongelooflijk. Satan stelt voor om Job te laten lijden. En Satan zegt, dan zal Job zijn geloof wel vaarwel zeggen. En de Heere God geeft dan vervolgens toestemming aan de Satan om Job te laten lijden. Achter de schermen van de geschiedenis blijkt dus dat de Heere God werkelijk de Almachtige is, maar tegelijkertijd ruimte geeft aan de Satan. Of anders gezegd, de Satan krijgt heel veel ruimte om Job te laten lijden, maar die ruimte is niet onbeperkt. De macht van de Satan wordt ingeperkt door de hand van God. Nou, nadat we dat beeld hebben gezien, dus eerst hebben we naar de aarde gekeken, naar Job, naar zijn rijkdom en zijn vroomheid. Toen hebben we een blik in de hemel gekregen, nu kijken we weer naar de aarde. En we zien wat er bij Job gebeurt. Op een dag, als de kinderen weer voluit feest vieren, bij elkaar eten en drinken en gezellig hebben, treft het ongeluk Job op een verschrikkelijke manier. Hij krijgt verschillende Jobstijdingen op één dag. In een mum van tijd raakt Job, die zo rijk is en zo gezegend is, zo succesvol is, van het een op het andere moment aan de grond. Achtereenvolgens komen er drie boodschappers die allemaal op een andere manier vertellen dat ze als enige zijn overgebleven. De hele veestapel wordt vermoord of wordt meegenomen. De knechten worden gedood. En tenslotte komt de vierde boodschapper met het meest dramatische nieuws wat je maar kunt bedenken. Job, al je kinderen zijn gedood bij een drama. Nou ja, ik zeg het nu even zo snel en als we in de Bijbel lezen, dan staat het er ook beknopt. Maar het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Wat een lijden maakt Job hiermee. In korte tijd raakt hij alles wat hij heeft kwijt. Sterker nog, hij raakt iedereen aan wie hij gehecht is kwijt. En wat Job hier meemaakt, ja, dat maken veel mensen mee. Niet allemaal op dezelfde manier natuurlijk. Niet allemaal in dezelfde mate natuurlijk. Maar wat een verdriet en wat een lijden kan een mens allemaal meemaken. Ik moet u zeggen, ik heb het ook al eerdere keren toen ik hierover preekte gezegd. Ik preek al een heel poosje. Maar ik heb nog nooit aangedurfd om over Job te preken. En dat had allereerst ermee te maken dat het een ingewikkeld boek is met al die verschillende redenvoeringen van de drie vrienden van Job. Maar het heeft ook hiermee te maken. Dat wat Job meemaakt, dat dat door zoveel mensen meegemaakt wordt. En ik geloof dat achter iedere voordeur, ook onder ons, wel ergens zoveel verdriet is. En nogmaals, niet hetzelfde als wat Job meemaakt, maar lijden en verdriet valt ook niet te wegen. Je kan ook niet zeggen, oh, je hebt alleen maar een man verloren of je hebt alleen maar een vrouw verloren, dat is nog minder erg dan dat je twee kinderen verliest. Zo werkt dat natuurlijk niet. Je kan niet zeggen, de een is erger en zwaarder dan het ander. En dat het een soort, nou ja, een soort spel is wie het ergste leed heeft meegemaakt. Zo werkt dat natuurlijk niet. Wat een lijden kunnen we meemaken. En misschien weet je het maar al te goed. Van een ziekte die jezelf is getroffen of een liefste heeft getroffen. Van een chronische ziekte waardoor een liefste op bed komt te liggen. En misschien kijk je wel mee nu en lig je op bed, aan bed gekluisterd. Met een chronische ziekte als corona, ME, MS, ALS, noem het maar op. Misschien heb je diep verdriet omdat een geliefde, een kind misschien overleed. Of omdat je nooit zwanger raakte. Of omdat je een faillissement meemaakte of omdat je murfgeslagen raakt, omdat het leven anders ging en een geliefde zomaar plotseling er vandoor ging. Nou ja, noem het maar op, allemaal Jobstijdingen. En als je vanavond zegt, dat valt met mij gelukkig wel mee. En als je hier bent en je zegt, ik ben misschien wel de enige gelukkige in de zaal die eigenlijk nooit een verdriet heeft meegemaakt. Prijs God, halleluja. Maar dan hoef je maar om je heen te kijken. En dan hoef je maar het nieuws van de dag te volgen, de journaals te bekijken. En dan hoef je maar te kijken naar het lijden in de wereld. En dat is misschien wel een van de grootste vragen. Het is de grootste vraag. Als je in gesprek bent op zo'n barkruk met iemand die niet gelooft, dan is het een van de eerste vragen die gesteld wordt. En de grootste vraag die gesteld wordt. Ja, hoe kan God die zo almachtig is en zo liefdevol is, die God van jullie, hoe kan die God dat toelaten? Dat er verdriet is en lijden is in de wereld. Hoe kan God het toelaten? Dat er zoveel oorlogen zijn in Oekraïne en in Gaza en in, nou ja, noem het allemaal maar op. En dat er hongersnoden zijn. En dat er verschrikkingen zijn. Hoe kan God het toelaten? En soms komt dat nieuws ook zomaar binnen. Ik was een poosje geleden samen met mijn zoon in Ieper in België. We hadden daar een uitje samen gehouden om daar iets van de geschiedenis van Ieper, van de Eerste Wereldoorlog, te zien en te bedenken en te bekijken. En we waren in een museum en we waren in de loopgraven en ik moet u zeggen, ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat het me zo zou raken. Want in Ieper en om Ieper heen, daar zie je de loopgraven van duizenden soldaten die daar in de loopgraven hun einde hebben gevonden. Die vanuit Amerika of wat dan ook naar België kwamen en daar hun laatste rustplaats vonden, in de modder kwamen. En dan hebben we het alleen nog maar over de Eerste Wereldoorlog. En zo zijn er vele oorlogen geweest. Wat een lijden. Wat Job hier meemaakt, staat symbool in zijn plaatje voor wat velen onder ons en velen in de wereld meemaken. En wat is er dan ontzettend ontroerend om te horen en te zien hoe Job met dat lijden omgaat. En ik weet, en dat zeg ik bij voorbaat, datgene wat Job zegt, daar kun je van alles op afdingen. Daar kun je van zeggen van ja, wat Job hier zegt, dat is nog maar de vraag of hij dat goed heeft gezien. Of hij dat echt helemaal, of het waar is, of het feitelijk waar is. Want hij weet niet wat er achter de schermen gebeurt. En het is ook zeker zo, datgene wat Job hier zegt, dat dat niet zomaar gemakkelijk is. Het is geen berusting. Maar hij zegt het wel. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geprezen. En nogmaals, dat is geen uitspraak uit berusting. Zo van ja, 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 dat je op bezoek komt bij iemand en dat je een troost geeft. Ja, nou ja, je kind is overleden, ja, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd. Zo niet. En dat blijkt later ook wel. Als we verder lezen in het boek Job, in de Nieuwe Kerk aan de IJssel, doe ik dat. Daar staat Job soms met zijn gebalde vuisten naar de hemel. En dan zegt hij op een gegeven moment ook, en dat gaat heel diep, dan zegt hij tegen God, God, was ik maar nooit geboren. Het had nog beter geweest dat ik nooit geboren was, dan dat ik dit nu meemaak. Ja, dus Job zegt ditgene niet makkelijk, niet vanuit een berusting, niet vanuit een lijdelijkheid, helemaal niet. Het is een aangevochten belijdenis, maar het is wel een belijdenis. Het is de belijdenis dat wat er ook in zijn leven gebeurt, hoe hij ook in zijn leven staat, dat hij weet dat God erboven staat. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Geen verklaring voor het lijden, geen gemakkelijk antwoord, helemaal niet, maar ja, wat er ook gebeurt, het komt uit Gods hand, uit Gods vaderhand. Ik ben zelf in Gods vaderhand. Met alles wat er in mijn leven gebeurt, ik val niet uit Gods vaderhand. Wat is je reden om te geloven? Waarom doe je het? Waarom ga je naar de kerk? Waarom lees je uit de Bijbel? Waarom bid je? Als je denkt, dat doe ik om een bepaald voordeel te halen, om er iets mee te krijgen of om er iets beter van te worden, op welke manier dan ook, dan corrigeert Job ons. Geloven betekent zeker niet dat we niet te maken krijgen met teleurstellingen en tegenslagen. Geloven betekent niet dat je bewaard wordt voor het verdriet, zeker niet. Het gaat er in het geloof niet om dat je iets ontvangt in ruil voor je geloof. Het is geen ruilhandel. Maar het gaat erom dat je God leert vertrouwen en leert liefhebben. Om wie hij is. Om zijn goedheid, om zijn genade. Om zijn liefde die hij getoond heeft in Jezus Christus. Ook wanneer je hem helemaal niet begrijpt. En zo zingen we ons lied. In mijn twijfels en mijn verdriet. In mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde ruist u mee. U bent een rots als het stormt op zee. Amen.
mijn complimenten voor het lied en mijn dubbele complimenten voor de gemeentebegeleiding. Heel goed. We gaan ons geloof belijden. Ik ben vandaag, dat is wel bijzonder, in 3 verschillende kerkgenootschappen. In mijn eigen kerkgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland. Daarna had ik een dienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk. En nu dus in de doopsgezinde gemeente. Dus, nou, dat is heel interkerkelijk. Hoe mooi is dat? En het lijkt me heel mooi in het kader van de preek en de verkondiging om een geloofsbelijdenis uit de traditie van de reformatie voor te lezen en te doen met de woorden van Heidelberger Catechismus zondag 1. En daarna zingen we het lied Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij. Zullen we dat staande doen, geloof ik, hè? Ja. In zondag 1 van de Heidelberger Catechismus wordt de vraag gesteld wat uw enige troost is. Dat is je enige houvast waar je aan vast kunt houden, zowel in het leven als in het sterven. En dan is het antwoord dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor. Maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan. En hij heeft mij uit de heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen voor mijn heil moeten dienen. En daarom verzekert hij mij, ook door zijn Heilige Geest, van het eeuwige leven. Hij verzekert mij van het eeuwige leven. En hij maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Amen.
Laten we met elkaar danken en voor elkaar bidden. Heer onze Vader in de hemel, we komen bij u aan het einde van deze dienst. Om u allereerst te loven en te prijzen om wie u bent. U bent de schepper van de hemel en de aarde en u bent de Almachtige. U regeert. En u hebt overwonnen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En u zult overwinnen. En uw Koninkrijk zal komen. We danken u dat we dat mogen belijden, hier en nu deze avond. En dat u het onszelf voorzegt in uw woord. Want Heer onze God, als we naar deze wereld kijken, naar onszelf kijken, naar datgene wat er gebeurt, als we kijken met de ogen van onszelf, met onze natuurlijke ogen, dan zien we vaak hele andere dingen. Dan wankelt alles, dan twijfelen we ook zelf zo vaak, dan worden we aangevochten. Dan hebben we zoveel te maken met lijden, met verdriet. En u kent ons en u weet op welke manier de woorden van de verkondiging en de woorden van het boek Job bij ons binnenkwamen. U kent ons in datgene wat wij zelf meemaken of meegemaakt hebben. U kent ons met de pijn, de lege plaatsen. U kent ons daar waar het leven soms anders liep en anders ging dan we hadden gehoopt en verwacht. U kent ons met alle vragen die we hebben. Soms ook met de worsteling, soms ook met die gebalde vuisten. U kent ons, Heer onze God. En we danken u dat we zo met al onze vragen, met alles wat er in ons hart leeft, bij u mogen komen. We bidden u zo voor elkaar, en niet alleen voor elkaar, we bidden u ook voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin we horen van verschrikkelijke dingen, van natuurrampen, van oorlogen. Heer onze God, ontfermt u zich over uw schepping en over uw wereld, ontfermt u zich over al die mensen die te maken hebben met onnoemelijk lijden. Troost hen, draag hen en wees hen erbij. Zo bidden wij voor elkaar, zo bidden wij u voor uw wereld, zo bidden wij u voor uw kerk. Hier op deze plaats, zegen uw kerk, zegen deze gemeente. Geef dat uw woord vrucht mag dragen, keer op keer, zondag aan zondag. Geef dat de gemeente mag groeien. Groeien in geloof, in vertrouwen op u. Groeien in onderlinge gemeenschap. Dat er werkelijk een hartsverbondenheid is met elkaar. En groeien in getal. Dat er mensen toegevoegd worden. Misschien ook mensen die zoekend zijn. Geef dat ze op deze plaats, in dit huis, een warm welkom weten te vinden en ontvangen. En meer van u leren. Zo bidden wij u voor de kerk in ons land. Al die verschillende kerkgenootschappen met al die verschillende kerknaamplaatjes. Het is uw kerk. We bidden u dat uw kerk in ons land bij u blijft, Heere Jezus Christus. En een getuige is van u. Zich niet laat afdwalen door het werk van de Satan, uw tegenstander. Zo bidden wij u voor uw kerk wereldwijd. Het werk van de zending, geeft dat het werk van de zending, dat u dat zegent. En dat mensen aan de andere kant van de wereld ook van u horen en toegerust worden en meer van u ontvangen. En we bidden u voor de vervolgde kerk, voor al die broeders en zusters die te maken hebben met discriminatie, met lijden om Christus wil. Wees er nabij. Zo bidden wij u voor elkaar, voor uw kerk, voor uw wereld. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons heeft geleerd om te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd.
Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
We zingen ons slotlied. Ik krijg nog gelegenheid om u gaven te geven. Dat gebeurt straks denk ik bij de uitgang. We zingen ons slotlied en dat is een lied van William Cowper. Dat is iemand die zelf heel goed wist wat lijden was. Die zelf soms heel depressief was. Maar in zijn depressiviteit prachtige liederen heeft geschreven. En zo ook dit lied. En je voelt en je ervaart de aanvechting die William Cowper kende. Maar ondanks alles zegt hij, God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. Die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. We mogen van hier gaan en ons gedragen weten door de zegen van de levende God. Hef uw en jouw hart op tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de
de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.